Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De God des heils wil mij ten herde wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel en richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Psalm 23, het eerste vers. Gemeente, we openen het heilige woord van de Heere vanmiddag. Wederom in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Allereerst zal u gelezen worden uit Leviticus 15, de versen 28 tot en met 33. En vervolgens in de beschrijving in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het achtste hoofdstuk, de versen 43 tot en met 48. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We openen het woord van de Heere vanmiddag in Leviticus 15, de versen 28 tot en met 33. En daarnaast in Lucas 8, de versen 43 en 8 tot en met 48, waarna we belijdenis doen van het geloof.
Maar als zij van haar vloed rein wordt, dan zal zij voor zich 7 dagen tellen en daarna zal zij rein zijn. En op de 8e dag zal zij voor zich 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen. En zij zal die tot de priester brengen aan de deur van de tent der samenkomst. Dan zal de priester 1 ten zondoffer en 1 ten brandoffer bereiden. En de priester zal haar van de vloed harer onreinheid verzoening doen voor het aangezicht des Heren. Alzo zult gij de kinderen Israëls afzonderen van hun onreinigheid, opdat zij in hun onreinigheid niet sterven, als zij mijn tabernakel, die in het midden van hen is, verontreinigen zouden. Dit is de wet desgenen die de vloed heeft, en van wie het zaad der bijligging uitgaat, zodat hij daardoor onrein wordt. mitsgaders van een zwakke vrouw in haar afzondering, en van degene die van zijn vloed is vloeiende, voor een man en voor een vrouw, en voor een man die bij een onreine zal gelegen hebben. Vervolgens Lucas 8 vanaf vers 43. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had, en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende, raakte de zoom zijns kleeds aan, en terstond stelde de vloed haars bloeds. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? En als hij het allen mishaakten, zei Petrus en die met hem waren: meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij: wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu, ziende dat zij niet verborgen was, kwam, bevende, en voor hem nedervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had, en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar: dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, gaat heen in vrede. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, willen vanmiddag met de hulp van de Heere het woord overdenken. Het tweede gedeelte van de geschiedenis rond de bloedvloeiende vrouw vanuit Markus 5. En daarvan de versen 30 tot en met 34. Markus 5 is 30 tot en met 34 als uitgangspunt voor de verkondiging. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt, en gij zegt: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende dat wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden. Groot en goede tieren, Heere in de hemel. Zo mag het, Heere, aan het einde van deze middag, aan het begin van de avond nog weer zijn dat u toch nog weer de poorten van uw huis laat opengaan. Tegelijk voelen we de pijn, Heere, als we maar met een klein gedeelte hier rondom het woord samen kunnen komen. Uw gemeente is er niet, Heere. dat door de omstandigheden waar ons land en volk zich in bevinden. Dan eerbiedigen we de overheid die over ons is gesteld en dat doen we met pijn, Heren. Niet om die overheid, maar omdat de gemeente niet op kan komen. En dan zijn we dankbaar dat er moderne middelen mogen zijn waarin we toch met elkaar verbonden kunnen zijn en dat het andere deel, het grootste deel van de gemeente op afstand de dienst kan beluisteren of meekijken. Maar het toont ons, Heren, deze situatie hoe diep het ligt. De zonden die zo diep hebben ingegrepen en dat er zelfs nu een virus is wat over heel de wereld nog zijn slachtoffers eist. En ook in ons land. En Heren. En ook onder en in deze gemeente is dat virus er. Het is zoals u het woord zegt. Dat we het of het opmerken. Dat u spreekt. Zoals we het vanmorgen ook gehoord hebben. Wij dragen het dodelijke virus van de dood al vanaf onze geboorte met ons mee. Blijkbaar vinden we het gewoon, Heren. Blijkbaar is de mens zo doof en ziende blind geworden dat we dat normaal vinden. Maar pas als er een virus om ons heen is, dan kunnen we in paniek raken en dan kunnen we bang worden, want we zouden wel eens ziek kunnen worden. Dat tegelijk we elke keer weer belijden dat u de God bent die alles leidt en regeert. Maar dan zien we zondag 10, waar we op diverse plaatsen ons geloof mee mogen belijden, weer weggaan, afvlakken, vervagen. Nu is het, Heren, de slogan onder ons volk, het vaccin. En weer houden we niet in de gaten dat u spreekt. Dat tegen de dood in ons leven er maar één, met eerbied gesproken, vaccin is. En dat is het bloed van uw eigen Zoon. Alleen met dat bloed kan een zondaar leven. Alleen dat bloed is het geneesmiddel om vergeving van zonde te krijgen voor tijd en voor de eeuwigheid. En zo werd ons vanmorgen die zaligmaker, die hemelse geneesheer, ons getekend. En ook vanmiddag weer. En we mogen wel zeggen, te midden van de dood, te midden van een wet die de mens veroordeelt, klinkt daar de stem van hem die eeuwig leeft. Die de poort van het leven voor uw heilige aangezicht heeft geopend. Waar de toegang verboden was voor de mens. Hij die toegang geopend voor zondaren. Heer, open dan ook vanmiddag weer de ogen en de harten van de zondaren. Dat ze de toevlucht bij u leren zoeken. Voor het eerst of opnieuw. En leert u dan die verdorven zondaren te schuilen achter dat bloed. Dan zijn we echt veilig, Heren. En tegelijk bidden we om de werking van uw wijsheid en van uw genade in het midden van de gemeente en in het midden van ons land en volk. Wilt u uw hand nog wenden, Heren? Dat het virus gestopt mag worden. Dat in die bekering ook de bekering tot u gevonden mag worden. Als dat moment er zou mogen komen, Heer, uit loutere genade, dat we allereerst uw naam zouden erkennen. Maar we bidden om uw wijsheid voor hen die wegen zoeken om hiermee om te gaan. We bidden om uw genade daarin, Heer. Dat het toch niet zo zou zijn dat we moeten belijden. U hebt ons geslagen en we hebben het niet gevoeld. U hebt tot ons gesproken en we hebben het niet gehoord. Want Heere, als we op deze roepstemmen geen acht hebben gegeven, dan zal het eenmaal nog tegen ons getuigen. Zoals u het ook zegt in uw woord. Op de fluit gespeeld en hebt niet gedanst. Dat is wat met het woord gebeurt. Als er acht wordt geslagen, dan wordt gedaan wat u vraagt. Als u gaat spreken, dan gaat er een bron van leven vloeien. Waarin allereerst u weer aan uw eer komt. Dat daarin ook wegen voor zondaren worden geopend. Heren, doe dat ook door de verkondiging van uw woord. En wilt u zo zegenen in spreken en in luisteren. Dat zo, Heren, in die weg ook het evangelie van vrije genade mag klinken. Zo bidden we om uw zegen voor deze gemeente. Met alle nood die er is. En vanmorgen hebben we al vele namen moeten afkondigen waar nood en verdriet is. Laten we nu, Heren, allen die in het verborgene pijn en verdriet lijden, om uw genade te bidden voor hen. Hen aan u op te dragen. Waar, Heren, de onderlinge verhoudingen beschadigd zijn. Waar huwelijken op spanning staan. Waar de verhoudingen tussen ouders en kinderen en tussen kinderen en ouders op gespannen voet staan. De verhoudingen in het maatschappelijke leven van de leden van de gemeente die dreigen hun werk kwijt te raken. Of inmiddels hun werk zijn kwijtgeraakt. We bidden, Heren, om uw ondersteuning en om uw genade. En wilt u in het duister van alles wat er speelt, uw woord laten schitteren en schijnen. Dan kunnen we niet anders bidden, Heren. Laat dan ook uw wet spreken tot de harten. Ieder persoonlijk. Want wie de wet van u heeft leren kennen, met de punten en de komma's, die leert ook, Heren, de vinger op de mond te leggen. Als u met uw geest gaat werken, dan leert een zondaar ook zo te knielen. En die krijgt dan oog om allereerst u lief te hebben en u te dienen. En ook de naaste als zichzelf. En dan weer te moeten beleiden. Het is allemaal tekort, Heren. Oh, dan hebben we onze mond niet over. Oh, voor die ander. En dan weten we het allemaal niet zo beter. Want dan leren we in onszelf te kijken. En dan is het al verkeerd bij onszelf. Dan heeft zo'n zondaar meer en meer die genade nodig om te kunnen leven en te kunnen sterven. Heren, wilt u dat nog in het midden van de gemeente geven? Die genade waarin het woord tot het hart spreekt. Zo bid u voor de jongens en de meisjes en de jongeren als ze morgen weer naar school toe zullen gaan. Maar op een andere manier. Als ze zelfs thuis weer naar achter de computer de lessen moeten volgen. Heren, u kent daarin ook de problemen. Geef hen wat nodig is om de lessen te kunnen volgen. Geef u ook geduld en concentratie. En zo bidden we u ook, Heren, voor de docenten van het lager onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar onderwijs. Geeft u ook geduld en kracht om het werk te doen. Ze missen, Heren, hun leerlingen, hun studenten. Het is zo moeilijk om les te geven als je de kinderen niet voor je ogen hebt. en je ook niet weet hoe het thuis met ze gaat. Heere, gedenkt u hen allen in hun zorg, in hun moeite. En zo bidden we u voor degene die op de universiteiten studeren en het hoger beroepsonderwijs. Ook alles op afstand. En Heer, ook daarin wordt een weg gezocht die moeilijk is. En geef hen die onderwijs geven, ook daar in die scholen wat nodig is om dat werk te doen. En zo bidden we voor de ondernemers in het midden van de gemeente. Er zijn ondernemers in het midden van de gemeente waar het goed mag gaan, maar ook ondernemers die misschien in de problemen zijn gekomen en die beslissingen moeten nemen die moeilijk zijn. Gedenk aan allen, Heren. Dat ze in deze weg van deze crisis de weg van u mogen volgen in afhankelijkheid van u, smekend om uw wijsheid. Zo zijn er nog veel andere sectoren, Heren, waar problemen zijn. We dragen hen ook aan u op. Van zorg, thuiszorg, ziekenhuizen. Op alle plaatsen waar zorg verleend wordt, Heren. Gedenken aan ieder. Allen die in het midden van de gemeente daar hun werk moeten doen. Zo bidden we, Heren. Waar ook psychische moeite en verdriet zijn. Mensen die vastlopen in zichzelf en geen uitkomsten meer zien. Wilt u dan uw woord laten klinken en dat het dwars door de oorpoort het hart in mag komen? Wilt u dat nog werken, Heren? Zo bidden we voor ons land en volk, waar, Heren, de haat tegen uw woord steeds groter wordt. In de afgelopen week ook, de berichten die tot ons komen, ook wereldwijd, wat er allemaal gezegd wordt en dat uw naam gelasterd wordt in de media. Dan buigen we ons hoofd, Heren, want wij maken deel uit van zo'n maatschappij en daarin hebben we ook onze verantwoordelijkheid. Geeft u dan ook, Heren, dat we dat niet de rug toekeren, maar dat we ook voor uw naam uitkomen en uw naam belijden in het midden van deze maatschappij. Zo bidden we voor hen, Heren, die hier plaatselijk misschien in de politiek werkzaam mogen zijn, maar ook hen die in de landelijke politiek of provinciaal hun werk mogen doen. Zegenen ieder, Heer, in afhankelijkheid van u. Dat die nood tot u, de Heere, gebracht mag worden. Geeft u dan nog een wending te goede als de aanslagen worden gedaan op artikel 23 van de grondwet van de vrijheid van onderwijs. Als de media een wil op gaat leggen waar iedereen maar aan moet gehoorzamen. We bidden u of uw woord mag spreken en dat een ieder toch zou mogen buigen voor dat levende woord van u. En geeft u hen die in ons land en in ons volk voor dat woord uitkomen en hun op die plekken ook uw woord mogen belijden, uw naam mogen belijden. Geef hen moed en kracht, Heren. Geeft u nog een wending ten goede. En tegelijk beseffen we het, Heren, allereerst dat we het verdiend hebben dat uw hand zou aftrekken van ons land en volk. En ten tweede, als we uw woord ook goed gelezen hebben, dan weten we dat al deze dingen moeten geschieden. Heren, want we mogen toch wel weer weten in de afgelopen periode dat er weer een bladzijde van de eindtijd is omgeslagen. Het gaat op die dag aan dat u wederkomt op de wolken van de hemel en dat u zal roepen de levenden en de doden, en dat een ieder geoordeeld zal worden. Dan zal uw koninkrijk gevestigd worden. Dan zal er een volk zijn wat bij u mag leven. Heren, bindt u die nood maar op ons hart, dat het nu nog het heden der genade is, en leidt ons bovenal in uw wegen. Zo leg het voor u neer, Heren, in afhankelijkheid van u. Beleidend onze zonde en onze schuld, die onbetaalbaar is, maar biddend om uw genade in Christus Jezus, om zijnentwil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 86, het tweede vers. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Want mijn roepen en geklag klinkt tot u de ganse dag. En wil de ziel van uw knecht verblijden, ondersteun hem in zijn lijden. Want ik hef mijn hart en oog, trouwe God, tot u omhoog. Tweede vers van Psalm 86. Laten we naar het Amen zingen op Psalm 32, het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, vers 3. Naar het Amen. Gemeente, we komen vanmiddag nog maar een keer in Capernaum. Als je zo het eerste gedeelte van de geschiedenis leest, dan zie je hoe het hart van een vrouw uitgaat naar de Heer Jezus Christus, beter gezegd. Het hart, daar is het woord in gekomen en je ziet hoe ze wordt getrokken door de Heilige Geest om naar de Heer Jezus Christus te gaan. En ze gaat in haar onmogelijkheid, in haar onreinheid, naar de zaligmaker toe. Als je dat gedeelte zo leest, dan denk je dat het allemaal draait om die vrouw. Maar ten diepste gaat het om het werk van de Heere God in het leven van een zondares. Maar het gebeurt allemaal in het verborgene. Het is allereerst een zaak tussen God, de Heer Jezus Christus en deze zondares. In het verborgene, uit het oog van de mensen, in de stilheid, dan zien we die vrouw gaan. En nu lijkt het erop dat ze ook weer in stilheid en in grote verwondering naar huis kan gaan. Want er is in haar hart een grote dankbaarheid gekomen. Genezen. Ze is genezen. Woorden die iemand die zelf ziek is geweest heel veel zeggen. Genezen van mijn dodelijke kwaal. Maar dan, gemeente, zien we dat de Heer Jezus deze zondares niet zomaar naar huis toe laat gaan. Voordat hij dat haar laat gaan, dan gaat hij eerst in de openbaarheid brengen wat er in die stille ogenblikken daar in Capernaum, in dat straatje, is gebeurd. En zo willen we luisteren naar onze tekstwoorden, dat Christus maakt een zondares openbaar. Daarbij drie gedachten. De vraag die hij stelt, het antwoord wat hij krijgt en de genade die hij schenkt. Christus maakt een zondares openbaar. En gemeente, je kan dat ook zeggen, Christus maakt een zondaar openbaar. De vraag die hij stelt, het 30ste vers. Het antwoord wat hij krijgt, vers 31 tot en met 33. En de genade die hij schenkt, vers 34. Gemeente, daar in Capernaum, daar is een groot wonder gebeurd. Een zondares die is genezen op het moment toen zij de zoon van het kleed van de Heer Jezus Christus aanraakt. En wat er in haar hart leefde, wat zij geloofde, dat is gebeurd. Na 12 jaar vloeiing van het bloed is die fontein gestopt, opgedroogd. Ze is genezen. Ze voelt het. Terstond, van het een op het andere ogenblik. Er zit geen tijd tussen. En ze gelooft dat de Heer Jezus Christus dat gedaan heeft. Al die jaren dat ze vertrouwde op die aardse artsen, is haar hart door het woord van de Heer overgebogen, door Gods geest, en is ze aan de voeten van de Heer Jezus gekomen. En er is een diepe verwondering in haar hart. En nu zou je zeggen, gemeente, iedereen die zal daar wel vol lof zijn. En diep onder de indruk van wat er is gebeurd, een groot wonder. Of toch niet? Nee, toch niet, want niemand weet wat er is gebeurd. Alleen die vrouw, die weet er van, maar ook de Heer Jezus Christus. Want gemeente, vers 29, dat ons op dat terstond, dat meteen wijst, dat onmiddellijke moment, en dat begin van vers 30, dat ons wijst op dat specifieke moment dat er bij de Heer Jezus Christus kracht van hem uitging? Twee die er maar weet van hebben. En dan slaat de Heer Jezus op dat moment stil. Hij gaat om zich heen kijken. Want hij wil die vrouw ontmoeten die hij in zijn almacht gezien heeft. Een vrouw in haar nood. Een vrouw die hij door zijn geest heeft laten trekken. Een vrouw die hij gezien heeft in haar geloof. Die vrouw die gekomen is met aan de ene kant haar vrees vanwege haar ongerechtigheid en zonde. En aan de andere kant die vastberadenheid om bij Jezus te komen. De Heer Jezus die weet waar het die vrouw om te doen is. En toen zij hem aanraakte, dus die zoon van het kleed aanraakte, daar gaat er kracht van hem uit. En er staat, gemeente, in de Griekse grondtekst een woord, en de jongens en meisjes kunnen gelijk zeggen wat het is, als er staat dynamos, dat is dynamiet. Dat wil zeggen dat er zo een kracht van de Heer Jezus uit is gegaan. En dat heeft de Heer Jezus niet tegengehouden. En daar zie je de bewogenheid van de Heer Jezus, dat als het ware hij die geloofsoefening van die vrouw niet wilde doorbreken. Hij liet haar komen, achter hem, en een geweldige kracht ging van hem uit, in de stilte. Tussen hem en haar werd dit wonder voltrokken, in haar verlorenheid. Door die kracht Gods. En wanneer hij stilstaat en om zich heen kijkt, dan stelt hij die indringende vraag: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Een vraag die hij aan iedereen stelt. Ja, waarom die vraag? Hij weet het toch. Hij had toch gelijk die vrouwen bij kunnen roepen? Ja, maar de Heer Jezus heeft daar redenen voor. Dat hij die vraag gaat stellen. Want allereerst gaat hij met die vraag iedereen die daar aanwezig is aanspreken. Want als hij om zich heen kijkt, wat ziet hij? Hij ziet een schare mensen die uit nieuwsgierigheid hem volgen. Want die willen zien wat hij doet aan wonderen. Want dat hadden ze van hem gehoord. Jezus die doorziet de harten. En met die vraag gaat hij de schare ter verantwoording roepen. En hij stelt dan aan hen, aan iedereen daar specifiek die vraag: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En uit de schriftlezing van Lucas, daar horen we het, dat het een schaar is die alleen maar op wonderen uit is. Die vinden het prachtig. Met eerbied gesproken, ze zien hem als een soort entertainer. Want zo is de Heer Jezus bekend geworden. Maar ten diepste zien ze hem niet als een zaligmaker. De Heer Jezus die kan niet toestaan dat de wonderen die daar in de stilte gebeuren niet opgemerkt zouden blijven. Want de Heer Jezus die heeft een opdracht. En daarin wordt ook aangegeven: het woord van de Heere moet vervuld worden. Jesaja 61 vers 1. De geest des Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Dat moet gebeuren. Het laat weer zien dat hij de beloofde Messias is. En daarom wil hij die opening gaan geven en laat hij het woord klinken met die vraag waar iedereen ter verantwoording roept: wie heeft mijn klederen aangeraakt? In andere woorden, er moet een keuze gemaakt zijn in het leven. Of we in geloof naar die zaligmaker zijn gegaan, of leven we nog in ongeloof. Een tweede reden dat de Heer Jezus die vraag stelt, dat heeft te maken met de omstandigheden van die vrouw. En waarom de Heer Jezus naar Capernaum is gekomen. En dat is dat hij, de Heer Jezus, aan het recht van God, aan de hele wet van God moet voldoen. Als er iets klinkt in het leven van de Heer Jezus, dan is het de eisende wet van God. dat een zondeloze de wet van God moet houden en naar het recht moet sterven op de wet te vervullen. En daarmee, gemeente, daar is hij in feite ook zelf nog de rechter. Die met die vraag iedereen ter verantwoording roept. Want wat heeft die vrouw gedaan? Die vrouw die kwam in het verborgene, zo zachtjes van achteren, door de knieën, om de zoom van het kleed van de Heer Jezus aan te raken. Die onreine hand, die zoom waar we vanmorgen gehoord hebben, die zoom die de vier kwasten aan de hoeken verbindt, die hemelsblauwe draad. Een hemelse blauwe draad die verwijst naar de heilige God in de hemel op de troon en het genadeverbond van die God. Daar steekt die vrouw haar hand naar uit. Waar ze in feite een beroep doet op het verbond. Een wet die de ongerechtigheid en de zonde van de mensen veroordeelt. Die wet waarvan de mens moet zeggen, ik heb geen van uw geboden gehouden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Een wet die zegt, onrein. Wij, u, jij en ik, onrein van nature. En omdat zij daar ongevraagd naar grijpt, dan moet de Heer Jezus die vraag wel stellen om die omstanders daarop te wijzen. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? Wie heeft de hand gelegd op het genadeverbond? Wie heeft de hand naar de wet van God uitgestrekt? De wet van God moet geopenbaard worden. De wet van God, daar moeten de mensen op gewezen worden. Want de Heer Jezus die stelt in vraag om juist die omstanders met de wet van God te confronteren. Misschien, gemeente, en dat is denk ik wel de belangrijkste reden, dat de Heere Jezus juist die vraag stelt vanuit het pastorale oogpunt. Tot die vrouw, tot die zondares. Matthew Henry die schrijft het zo mooi. Dat de Heere Jezus ernaar verlangt om zijn patiënt te ontmoeten en om uit haar mond te horen wat er is gebeurd. Je kan zeggen, gemeente hier, dat de Heer Jezus gaat stoppen en ernaar verlangt dat zij in het openbaar belijdenis van haar geloof zou afleggen. En dat iedereen om haar heen het hoort wat er is gebeurd, maar wel in de rechte weg. Want als het, gemeente, niet openbaar zou worden wat er bij die vrouw gebeurd is, dan zou toch weer de twijfel bij die vrouw komen als ze weer naar huis zou gegaan zijn. Duivel is er als de kippen bij. Om die bestrijding in haar leven te brengen. Heb ik me ingebeeld? Is het wel waar? En als zij dan haar maandelijkse periode weer krijgt. Die twijfel die dan weer grip op het hart gaat krijgen. Houd het op! Heer Jezus die wil in haar belang die vraag stellen. En dat het openbaar wordt. Dat zij tevoorschijn komt. En dat zij en de omstanders het horen. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En gemeente, dan komt die vraag naar een ieder van ons. Als de Heer Jezus Christus afdaalt in het kleed van zijn woord onder verkondiging, hier midden in de gemeente, dan loopt er een scheidslijn dwars door de gemeente heen. Want hebben we het gezien, gemeente? Hebben we hem gezien? En misschien bent u al jaren achter hem aan het aanlopen. Maar dan die vraag, heb jij zijn klederen aangeraakt? Als je de Heer Jezus al hebt gehoord van jongs af aan. En dat het woord van God heeft geklonken. We hebben gehoord van zijn wonderen. En met een wondergeloof kunnen we dat nog beamen. En we kunnen ook nog wat het woord ons zegt, ook nog beamen. Maar hebben wij zijn klederen aangeraakt? hebben wij de zoom van zijn kleed, die wet en die blauwe draad van het genadeverbond aangeraakt. Zijn we daarop teruggevallen, omdat we niet anders kunnen? Of zijn we weer voorbijgelopen? Zijn we weer voorbijgelopen nadat de wet van God aan uw hart is gelegd? Toen u met uw kinderen bij het doopvont hebt gestaan. Toen we hebben beleden dat wij en onze kinderen, kinderen des torens zijn. Diep gevallen in Adam, gezondigd tegen heel de wet van God. En daarmee nog zeggen, zelf wel een kind van het genadeverbond te zijn, maar met een onbekeerd hart. Omdat we niet in geloof, zelfs met het kleinste geloof, tot hem zijn gevlucht. Omdat we niet hebben willen buigen voor de wet van God. De wet die zegt, tegen een verloren zonde, ga tot Jezus Christus. Met onze onreinheid, met onze ongerechtigheid, met de nood van ons leven, dat we gescheiden zijn van God, geloof naar hem toegegaan. Dat je niet meer anders kan door te zeggen, Heere, hier ligt de onreinheid, hier ligt de ongerechtigheid, maar ik pleit op uw verbond. Dat is toch wat de prediking van de Heere, van het woord van de Heer ons voorhoudt. De diepte van de val in Adam. En dat de Heer Jezus Christus elke keer weer vraagt, door de prediking, heb jij mijn klederen aangeraakt? En dan moet er een antwoord komen. Dat antwoord van u, van jou, van mij, dat moet openbaar worden. Want dat wil de Heere Jezus horen. Dan kom bij de tweede gedachte. Het antwoord wat hij krijgt. Want wat is het antwoord wat de zaligmaker daar in Capernaum krijgt? De tekst die geeft aan dat de discipelen tegen de Heere Jezus zeggen. Ja, maar meester, we zitten in een kleine straat met zoveel mensen en de scharen, die verdringt u, het is zo druk. En dan vraagt u, we snappen er niks van, maar dan vraagt u, wie heeft uw kleren aangeraakt? Het staat daar gemeente in de grondtekst zo geschreven, dat de discipelen niet helemaal begrijpen wat nou de Heer Jezus bedoelt. Ze hebben inmiddels wel geleerd dat er achter de woorden van de Heer Jezus meer zit. En dat ze het meer en meer moeten leren achter de woorden van de Heer Jezus Christus te kijken. En ze zijn zo betrokken op hun meester, maar met de omstandigheden die zij zien in de nauwe straten van Capernaum, begrijpen ze het niet wat de Heer Jezus bedoelt. Zodat ze vragen, u zegt, wie heeft mij aangeraakt? En dan ook nog gemeente, het antwoord van de scharen. De omstanders, die geven zowel zichtbaar en hoorbaar een antwoord. En alleen de evangelist Lucas, die geeft het aan in de schriftlezing van vanmiddag, Lucas 8, vers 45, waar staat, en als zij het allen missaakten. Dat is een heel ouderwets woord, maar dat betekent, en als zij het allen ontkenden. Dit gaat ver. Ze ontkennen wat de Heer Jezus zegt. Een stapje verder, een praktisch voorbeeld misschien. Als je jongeren uit school komt en je komt thuis, je loopt de kamer in, je legt je mobiele telefoon op tafel, er zitten wat mensen in de kamer en je loopt terug, je hangt je jas op en je komt terug en de mobiele telefoon is verdwenen. Dan kijk je degene die in de kamer zit, je broertje of je vader of je moeder, kijk je, ja, wie heeft mijn telefoon gepakt? En iedereen zegt, dat is niet waar. Nee hoor, je hebt er niks neergelegd. Dan word je boos. Het wordt ontkend. En je weet het 100% zeker, ik heb hem daar neergelegd. En hier zegt de Heer Jezus, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En nog niet eens de vraag die de discipelen hadden, maar die opstanders zeggen, onzin, niemand heeft u aangeraakt. Dat gaat ver. Is het toch erg als de woorden van de Heer Jezus ontkend worden? Zijn woorden worden in feite verloochend. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? Niemand. En is dat nu niet precies wat constant gebeurt? Dat de woorden van de Heer Jezus worden verdraaid? Of dat ze ontkend worden? Woorden die we al eeuwenlang gelezen hebben en dan wordt er opeens gezegd, ja, maar dat moet je zo niet lezen. Dat is niet een bevel, maar dat is maar een geschiedenis, een verhaaltje. Dat de woorden van de Heer Jezus maar op een heel andere manier bekeken moet worden. Omdat ze niet in hem geloofden. Begrijp hoe erg het is dat die woorden van de Heer Jezus, die ze ontkenden. En als het woord van de Heer zo dichtbij bij u, bij jou afdaalt. En het als het ware zo dicht voor u hangt. En hij vraagt nu hij zo dichtbij is, nu ik de zaligmaker onder u ben en u kan gereinigd worden. En als het ware zegt hij door zijn woord, u bent ziek. Ontkent u het dan? Zo dichtbij. En dan zeggen, ik heb u niet aangeraakt. Nee hoor. Dan wijst u zijn genade af. U wijst de Heer Jezus Christus af. En dan stil blijven staan. En maar rondkijken. Kijkt u gemeente nu eens in de spiegel. Hoe vaak onder het woord geweest. Ik ben naar huis gegaan. En misschien heeft het woord u al wat gedaan. Maar u heeft het niet aangeraakt. En de volgende dag was u alles weer kwijt. En u ging over tot de orde van de dag. En toen u voor het aangezicht van de Heere in zijn huis neerknielde toen u trouwde. Toen u bad om Gods zegen over uw huwelijk. Bent u weggegaan. En u heeft hem de rug toegekeerd in het verdere van uw huwelijksleven. En u heeft hem niet aangeraakt. Zo dichtbij is hij gekomen. En dan ontkennen dat er iemand is die de zaligmaker heeft aangeraakt. Blijft het nu stil in Capernaum? Nee, gemeente, want de Heer Jezus die gaat om zich heen kijken. Want hij zoekt haar te zien die hem heeft aangeraakt. Met eerbied gesproken, hij staat als het ware op de uitkijk. Om die ene vrouw te ontmoeten waarvan hij wist wie ze was. En dan zie je weer die trekkende liefde van de zaligmaker voor een zondares. Hij ziet naar haar uit. En daar komt ze. Dat er ook vandoor kunnen gaan. Ze is gebleven. En gemeente, misschien is dat ook het wonder. Die menigte waar zij van achteren naar de Heer Jezus toe ging, die was daar. En dat heeft haar niet verhinderd om bij de Heer Jezus te komen. Maar diezelfde menigte, als ze zich dus omdraait om bij de Heer Jezus vandaan te gaan, ze kijkt regelrecht in de gezichten. En gemeente, dan is het ook moeilijker om er door een menigte heen te komen. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus, of de Heer, die heeft daar in zijn voorzienigheid die menigte samengebracht, zodat ze er niet vandoor kon gaan. Maar nu komt ze. En ze komt bij de Heer Jezus met vrezen en beven. Blijdschap is weg. De vreugde die sinds haar genezing in haar hart was, is weg. En er is vrees en beving voor in de plaats gekomen. Zien we het, gemeente? Als zij naar huis toe was gegaan, voordat de Heer Jezus had gesproken, was het dubbel zo erg geweest. Nu is het al voor de Heer Jezus dat ze staat. Ze dacht stilletjes weg te gaan, maar daar heeft de Heer Jezus een streep door gezet. En op het moment dat de Heer Jezus vraagt wie heeft mijn kleren aangeraakt, is er iets anders in haar hart gekomen. Ze realiseert dat ze iets gedaan heeft wat niet mocht. Ze heeft de Heer Jezus onrein gemaakt. Ze had het hem moeten vragen. En nu moet ze hem gaan vertellen wat er aan de hand is. En daar komt ze bevend, trillend. En ze valt voor hem neer. Je mag denk ik wel zeggen, gemeente, een hoopje ellende. Alle hoop is weg. En dan weer opvallend dat ze niet om genade gaat vragen. Maar ze gaat hem alles vertellen. Ze gaat hem al de waarheid vertellen. De waarheid moet openbaar worden. Zij moet openbaar komen. En gemeente, je kan zeggen, ze doet tweeërlei belijdenis. Een schuldbelijdenis en een geloofsbelijdenis. Ze vertelt hem al de waarheid. En dan met een trillende stem en bevend klinkend. Ja, meester, ik was ziek. 12 jaar lang bloedvloeiing. En de wet van God die zegt, ik ben onrein. En alles wat ik aanraakte werd onrein. En mijn bed waarop ik lag en de stoel waarop ik zat. Het eten wat ik klaarmaak, alles werd onrein. En die wet bleef mij maar veroordelen. Onrein, onrein. Ik mocht nergens heen. 12 jaar lang ben ik afgesneden geweest. In quarantaine geweest. En keer op keer die vinger van de wet. Die me als een onreine voor God aanwees. 12 jaar heb ik naar genezing gezocht. Bij doktoren, artsen. Niemand kon mij helpen. Zieker en zieker werd ik. Een uitzicht meer op genezing en de ongerechtigheid kwam op mij af. 12 jaar heb ik de veroordeling van de wet op mij gevoeld. Ik ben er buiten gezet. Ze vertelt hem al de waarheid. En misschien nog wel veel meer waarvan de schrift het niet heeft opgetekend. Voelen we gemeend hoe het voor haar is geweest. Weer proef je haar pijn. Haar verdriet in die paar woorden dat ze schuld belijdt, want ze zou niet bij Jezus in de buurt mogen komen als onreine vanwege haar ongerechtigheid. Maar ze is gekomen. Waarom? En dan horen we weer van haar. Want thuis hoorde ik van u. Ik hoorde van dat woord van u. Wat er van u verteld werd. En ik hoorde wat u deed. U maakte blinden weer ziende. Maar dan nog meer. U keek ook om naar mijn laatste mensen. En die onreine mensen heeft u genezen. Zij mochten helemaal niet in de stad komen. Maar u zocht ze op en u genas ze. Mijn laatste die ook, net als ik, onrein zijn door de wet van God. Zou het dan voor mij ook kunnen? En ik heb gehoord van dat woord dat u niet alleen geneest, maar dat u ook de zonde en de onreinheid kan vergeven. Ze vertelt hem alles. Aan de ene kant van die bestrijdingen dat de wet haar veroordeelt en haar onrein verklaart. Hoe kan het dan ooit weer goed worden? En aan de andere kant van het woord wat in haar hart begon te leven, wat daar werd geplant en wat haar verwachting heeft gegeven. Waardoor ze uiteindelijk uit huis is gegaan om naar hem toe te gaan. Maar ja, toen ik bij u kwam, was u al bijna weg. Toen ik dichterbij kwam, schaamde ik me voor wie ik was. En ik dacht, dan buk ik maar, dan ziet niemand me en dan maak ik me maar klein. Maar ja, toen zag ik de kwasten aan de zoom van uw kleed. Toen zag ik dat u de wet van God zo trouw navolgt, zo nauwkeurig. Toen zag ik die blauwe draad van het verbond. Kon ik niet anders dan die draad van het genadeverbond aanraken vanwege die belofte dat God eenzijdig omziet naar zijn volk. En ik geloofde dat als ik de zoom van uw kleed zou aanraken, dan zal ik genezen zijn vanwege wie u bent. heet het. Ik kan het niet beschrijven, maar er ging zo'n diepe kracht door me heen. Zo wonderlijk, zo krachtig. En op dat moment dan droogde de fontein van het bloed op, juist op dat moment. En er kwam weer kracht in mijn lichaam en ik was weer genezen. Die onreine vrouw die vertelt de Heer Jezus al de waarheid en ze houdt niets verborgen. Alles, maar dan ook alles van de afgelopen 12 jaar, dat legt ze voor de zaligmaker neer. En gemeente, dan hoor je toch in die woorden iets terugkomen van de psalm die David heeft gedicht, Asaf heeft gedicht, Psalm 50 vers 15. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal u eruit helpen. Zo is het toch. In die benauwdheid, bevend en trillend, gaat ze naar de Heer Jezus toe. Ze roept hem aan door hem alles nu te vertellen. En misschien beseft ze het zelf niet. Maar zij doet precies wat erachter staat in die 50ste psalm. En gij zult mij eren. Want uit die schuldbelijdenis, uit die belijdenis van haar hele kleine eenvoudige geloof, geeft ze de Heer Jezus alle eer. Bevend, vrezend komt ze aan zijn voeten en zij vertelt hem al de waarheid. Niets houdt ze verborgen, niets van haar ongerechtigheid. En dan blijft alleen, gemeente, dat eenvoudige geloof over. Maar eerder werd al gezegd, waarom stelt nou de Heer Jezus die vraag? En daar hebben we van gehoord dat alles in de rechte weg moet gaan, want haar onreinheid moet openbaar komen. En dan leert ze ten diepste de wet van God op het diepst kennen. Dat zij onrein door de wet is verklaard. Dat het terecht zou zijn als zij de ziekte weer terug zou krijgen. Maar er wordt door die hemelse rechter die haar ter verantwoording roept iets van haar geloof gehoord. En dat ze de toevlucht tot Jezus, de zaligmaker van zondaren, neemt. En dat ze iets van dat geloof in hem mag belijden. En zo horen al die omstanders wat er is gebeurd. Terwijl zij het ontkenden, horen zij nu publiekelijk wat er is gebeurd. Er is hier één onreine vrouw onder hen, die in haar geloof de hand op Jezus heeft gelegd. Die haar hand op het verbond heeft gelegd. In verwachting van die zaligmaker. Het gaat, gemeente, om die waarheid. Dat er in ons hart niets voor hem verborgen blijft. En zo hoort het toch ook in een huwelijk, gemeente. Dat is toch een band van een verbond wat gesloten wordt. Als man en vrouw hoor je eerlijk tegenover elkaar te zijn. En als je fouten maakt, dan beleid je dat richting elkaar. Zo is het nou ook voor het aangezicht van de Heere God. Je hart openleggen. Niets verborgen houden. Al die ongerechtigheden. En hoe dieper we graven, zegt Ezechiël, zul je meer gruwel ontdekken. Zoveel zit er, gemeente. Zij vertelde hem al de waarheid. Zo moeten wij ook de Heere de waarheid vertellen. Van je zonde. Van je ongerechtigheid. En de jongens en meisjes die weten dat wel. Hoe moeilijk dat is. Als je iets gedaan hebt waarvan je weet. Papa en mama boos worden. Ik heb het ooit eens een oude predikant horen zeggen. Die zei, als je me zo met die dingen, met die zonde op je afkomt, ga dan eens naar je slaapkamer. En leg het nu eerst de Heer eens voor. Al je zonde, al je ongerechtigheid. En hij zei, als je bang bent dat papa, mama of een broertje of zusje het hoort, trek dan de dekens maar over je heen. Maar belijd allereerst de Heer je zonden en je schuld. Zei erbij. Dan krijg je ook kracht om je ouders de waarheid te vertellen. En gemeente, is dat voor ons volwassenen niet anders? Om aan de rand van je bed of je bidvertrek. Zoals ik het van de week van die oude man hoorde in zijn kippenhok. Zijn knieën boog. En hem al de waarheid vertelde. Van heel zijn leven. Hij deed het maar keer op keer. En waarom? Ik zou eens wat kunnen vergeten. Hem al de waarheid te vertellen. Dat het openbaar wordt. Dat je de dood schuldig bent in het licht van Gods wet. Maar jij het niet anders kan doen. Om vrezend en bevend voor de voeten van de Heer Jezus Christus te komen. En hem al de waarheid te vertellen. Gemeente, dan gaat de Heer Jezus spreken en komt bij de derde gedachte, de genade die hij schenkt. Terwijl die vrouw daar vrezend en bevend aan zijn voeten ligt en nu zit te wachten op zijn oordeel, gaat hij spreken. En dan zegt de Heer Jezus niet, ga weg van mij, werken der ongerechtigheid. Er staat iets heel anders, gemeente. Wat horen we de Heer Jezus zeggen? Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En zijt genezen van deze uw kwaal. Dochter, hoort u. Heel teer gemeend en zorgzaam. Heel pastoraal. Zegt hij tegen die vrouw, dochter. Zo is zij dochter voor hem geworden. Van nature kinderen des storens. Maar nu door de opzoekende, verkiezende zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus, de verkiezende genade van God, is zij een dochter geworden. De Heer Jezus die schrijft haar niet af. Oh ja, in het licht van Gods wet zou je afgeschreven moeten worden. Wonder. De Heer Jezus, die rekent haar erbij. En die erkent haar als dochter van Sion. En dat wil zeggen, gemeente, ze is geadopteerd. Ze is deel gaan uitmaken van zijn geestelijke familie, om het zo te zeggen. Dochter, je hoort erbij, want uw geloof heeft u behouden. Geloof van haarzelf? Nee. Gelukkig maar. Was het alweer kwijt geweest in die paar uur. Maar geloof dat de zaligmaker, dat de Heere God in haar heeft gelegd. Geloof wat door het woord is gezaaid. En wat bevochtigd is door de Heilige Geest en wat is gaan groeien. Ze hoort erbij. Het is nu genade. Dat ze bevend en vrezend lag. Bang om afgeschreven te worden. En nu hoort ze uit zijn mond boven haar dochter. Ze is door die verkiezende genade van God dochter geworden. En nu is ze veilig onder zijn zorg, want Heer Jezus, Galaten 4 vers 4 en 5, hij is uit een vrouw geworden onder de wet. Waarom? Om onder de wet zondaren los te kopen. En dat zien we hier. Ze is losgekocht. En ze is onder het oordeel van de wet weggehaald. En ze is gebracht in het huisgezin van de Heere God. En wat maakt deze geschiedenis nu klip en klaar duidelijk? Dat het waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus onmisbaar is. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Dat vinden we terug in de evangelie en dat vinden we terug hier. Die vrouw getrokken tot de Heer Jezus Christus. Want toen ze het woord hoorde, tot het woord tot haar kwam, geloofde ze het. Dat Jezus de zaligmaker van zondaren is, dat raakte ze niet meer kwijt. En ze werd meer en meer overtuigd. Ik moet bij hem zijn. Gemeente, en dan zitten we midden in de catechismus, zondag 25. Aangezien dan alleen het geloof, ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zo'n geloof? Van de Heilige Geest. De Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het evangelie en het sterkt door het gebruik van het sacrament, van de sacramenten. Vanuit de verkondiging van het woord, daar leert een zondaar te geloven. En daar laat de Heilige Geest zien, door dat gepredikte woord, dat je zondaar bent. En dat je de zaligmaker Jezus Christus nodig hebt om te kunnen leven en te kunnen sterven. Dat geloof, dat kreeg die vrouw. En daarmee ging ze uit tot Jezus. En komt ze aan zijn voeten. En nu hoort ze: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ze hoort het uit de mond van de Heer Jezus. Dat ze het op een rechte wijze heeft gekregen. Dat ze op rechte wijze het behoud heeft gekregen. Want ze vertelde hem al de waarheid. Nou leert de Heer Jezus ook nog dat ze uit dat geloof moet leren leven. Want de Heer Jezus die zegt dat ze naar huis moet gaan met zijn vrede. En dat ze moet leven uit die genezing van haar kwaal. Gemeente. En dan zitten we toch weer midden in de wet. Want het leven uit de vrede van Jezus is ook leven uit de wet. Als u vanavond Deuteronomium 5 eens gaat lezen, dan horen we de wet van de Heere klinken. En in die wet van Deuteronomium 5, daar klinkt ook een refrein. Indrukwekkend refrein. Op dat het u wel gaat. Opdat het u wel gaat, kan alleen door de vrede van de Heer Jezus Christus. Want de wet die veroordeelt juist om tot die vrede in Christus te brengen. Dat is nu ook het leven van de dankbaarheid. Om uit het dochterschap of het zoonschap en uit de genezing te leven. De gemeente, schort het daar nu niet veel aan. Want als je door genade de Heere mag kennen en vrezen, dan vergeet je toch vaak om uit die genezing, om uit die behoud te leven, om dankbaarheid en liefde te tonen. Ik moest in de voorbereiding denken aan de Christenreis van Bunyan. Ik heb begrepen dat het de laatste week hier wel vaker is genoemd, maar dat moment dat Christen in het huis van uitlegger komt. Brandt een vuur in een open haard. En dan ziet Christen hoe iemand een emmer water leegkiepert in het vuur. Emmer na emmer. Maar het vuur gaat niet uit. Ondanks al dat water wat er over dat vuur gaat, blijft het vuur branden. En dan wordt Christen meegenomen naar de andere kant van de open haard. En daar ziet hij iemand staan met een kannetje olie. En die giet dat olie aan de voet van het vuur. En het vuur dat vlamt weer op. Dat vuur krijgt weer nieuwe brandstof. Christus die leert geloof te oefenen door de Heilige Geest. En zo is dat ook in het leven van die vrouw. Zo is het ook in het leven als je de Heere mag kennen en vrezen. Zoveel komt er op haar af. En het is de Heilige Geest die haar tot Christus uitdrijft. En het is de Heilige Geest die haar elke keer weer op de Heer Jezus doet zien. Want de Heilige Geest die trekt. We hadden vanmorgen dat voorbeeld van die magneet. We hadden het in de consistorie nog over. Wat is nou het bijzondere van een magneet? Een magneet, het ene deel is positief en het andere is negatief. Dan kan er getrokken worden. Zo is het hier, dat de Heilige Geest die trekt die zondaar. De Heilige Geest die doet je op de Heer Jezus zien. De Heilige Geest die werkt vreugde in het hart. En mag dat vuur weer opvlammen als je weer op Jezus mag zien. Kan het zo donker geweest zijn, misschien heb je zelf nog met een emmer water dat vuur proberen uit te doven. En dan vlamt het toch weer op en dat die zon daar op de Heer Jezus mag zien. Om uit die genezing te leven, dan moet je groot van de Heer Jezus denken. Op dat het u wel gaat. Als die vrouw eerder naar huis was gegaan, we hebben het al genoemd. Al die bestrijdingen die op haar waren afgekomen. De duivel die dat vuur had proberen uit te doven. Is het wel voor mij? Heb ik me vergist? En nu zegt de Heer Jezus, ga heen in vrede. En zij het genezen van deze uw kwaal. Ze hoeft niet meer bang te zijn. En dan krijgt ze nieuwe kracht. Die dynamiet. Die in haar ook is gekomen. Want ze heeft dat gekregen van hem. Die haar heeft getrokken. Van hem die haar genezen heeft. Die vrede hebben we toch weer nodig, kind van God. Als die bestrijdingen weer komen. Je mag wijzen op hem uit wiens mond je het hebt gehoord. Genezen van uw kwaal. En als de Heere dan weer over mag komen, dat het mag vastliggen. En dat je weer uit die vrede mag leven. Een diepte die niet te beschrijven is. Als je ongelovig blijft, gemeente, dan veracht je Christus. Dan verderf je je eigen ziel. Dan verwoest je jezelf. En dan kan je Adam niet de schuld geven. Dan kan je de duivel niet de schuld geven. Je kan alleen jezelf de schuld geven. Omdat je het woord van de zaligmaker ontkend hebt. Omdat je zijn klederen niet hebt aangeraakt. We kunnen ons nooit verontschuldigen als je onder het woord hebt gezeten. Als je er niets mee hebt gedaan. Wat moet je dan zeggen op die vraag? Wie heeft mijn klederen aangeraakt? Die vrouw die kreeg een bruiloftskleed. En ze mocht naar huis gaan. En gemeente, toch dan nog even kort. Ze mocht naar huis gaan. Wat schrijft de wet van God voor? We hebben het gelezen. Op de achtste dag zal zij voor zich twee tortelduiven, twee jonge duiven nemen. Ze zal die tot de priester brengen aan de deur van de tent der samenkomst. Dan zal de priester één ten zondoffer en één ten brandoffer bereiden. De priester zal voor haar van de vloed haar onreinheid verzoening doen voor het aangezicht des Heer. Ze hoeft niet meer naar de priester. Het beeld van die twee duiven, dat is zonde belijden. Maar ze ligt aan de voeten van die hoge priester. Zij vertelt hem al de waarheid. En snappen we dan de woorden? En de priester zal voor haar van de vloed van haar onreinheid verzoening doen voor het aangezicht des Heer. Die hoge priester, die neemt haar onreinheid op zich. En zien we hem gaan, jongens en meisjes, waar gaat de Heer Jezus heen? Naar Golgotha. Op Golgotha zal hij voor deze zondares verzoening doen. Ze hoeft niet meer naar Jeruzalem, ze hoeft niet naar de lokale priester. Ze mag naar huis. Ze mag naar huis. Als een dochter van de Allerhoogste God. Met die ware vrede, met die ware shalom. behouden en genezen. Want hij gaat voor die zondares, die niet in de openbaarheid is gekomen, naar het kruis om naar de wet van God het te voldoen. Geloof, gemeente, in de Heer Jezus Christus. Zo klinkt het nog een keer. Omhels hem. Val hem te voet. Als u uw ziel niet wil verderven, vertel hem al de waarheid. Weiger dan niet langer om die lieflijke nodiging te gehoorzamen. Ga naar hem toe met uw kwaal van zonden en schuld. En dan hoef je, gemeente, niet naar Capernaum. Dan hoef je niet naar Jeruzalem. Hij is hier. Hij is hier. Afgedaald. Vanmorgen en vanavond. In het gewaad van de schrift. Wie in hem gelooft, zal niet verderven. Zal eeuwig leven. En u en jij zal behouden zijn. U jij zal zijn zoon, zal zijn dochter zijn. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat bent u toch goed voor gevallen zondaren. Dat u elke keer weer met uw woord komt. Dat u elke keer weer het woord in de harten van zondaren legt. Dat u zondaren trekt. Dat u zondaren brengt aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Leer ons, Heere, de zoom van uw kleed aan te raken. Leer ons, dwars door de veroordeling van de wet heen, voor u te buigen en te bukken, u al de waarheid te vertellen. Leer het ons, Heere. En al moeten we dan een plek opzoeken, leer ons dan ook die plek te vinden. Als u, Heere, het hart openlegt, dan zullen wij gruwelen ontdekken. Graaf dieper, mensenkind, en u zult gruwelen ontdekken. Zo klonk het al in het Oude Testament. Zo was het ook bij deze vrouw. 12 jaar. En ze vertelde u al de waarheid. Leer ons dan, Heer, onze stramme knieën te buigen. En u ons hart en ons leven voor te leggen. Gaat u met ons als we van hier gaan, Heere. Deze nieuw begonnen week in. Wilt u degene die aan het graf komen te staan, wat nodig is om te spreken daar en om dat werk te doen en dat uw woord mag klinken. Gedenkt u hen, Heere, die in rouw gedompeld zijn vanwege dat jonge leven wat u heeft weggenomen. Gedenk, Heere, die jonge ouders. Gedenkt u de ambtsdrager die in het ziekenhuis ligt en zijn werk niet kan doen. Of hij nou thuis is, Heere, of in het ziekenhuis één taak blijft en dat is de vouwen handen en u. Heel de waarheid van de gemeente u voor te houden. Bindt u dat op zijn hart en bindt u dat ook op de andere kerkraadsleden. Dat werk, Heer, ondanks alles wat nu tot stilstand is gekomen door de omstandigheden, bindt en dat op het hart. Dat werk mag doorgaan, u al de waarheid te vertellen van al de gemeenteleden die gij aan hen hebt toevertrouwd. We bidden voor hen waar verdriet is, Heer. Nogmaals, voor de weduwe en de weduwnaar in ons midden, waar die lege plaats zo gevoeld wordt. We bidden u, Heer, voor degene die tegen de week opzien, door allerlei omstandigheden. Dank voor wat u heeft gegeven. De rust, dat we in alle vrede nog mochten samenkomen. Zegent u het woord. Zegen, wat op uw zegen wacht, maar ook, Heere, vergeef al het zondige, in spreken en in luisteren. Ook daarin moeten we erkennen, u de waarheid zeggen. Het is allemaal te kort. En ook in het luisteren. Het is allemaal te kort, Heer. Maar zie ons aan. In het bloed. Op Golgotha. Wat u, zaligmaker, voor zondaren gestort heeft. Allereerst voor uw Vader. O Heere, werk onder het in het midden van de gemeente. Voegt u maar vele zonen en dochteren toe tot uw huisgezin. Dat hier een gezin mag zijn. Dat u de lof brengt waar u recht op hebt. Heere, ontfermt u zich over een ieder. Bewaar en spaar een ieder. En sterk ons voor de taken. We bidden dat om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 36, de vers 3a. Bij u weer is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En het tweede gedeelte van vers 2, 2b. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. En wat er verder volgt, 3a en 2b. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Amen.